Dit is Blauw Blauw, de podcast. Een podcast over en door mensen die bij de politie werken. Iedere aflevering gaan twee collega's met elkaar in gesprek over hun werk, hun liefde voor dat werk en wat dat werk met ze doet.
Op dat moment heb ik geen moment getwijfeld om de auto om te draaien en erachteraan te rijden. En ik dacht eerst, dan geef ik gewoon even een stopteken, zet ik ze aan de kant. En dan begin je, zeg maar, alles vanuit rust. Maar op dat moment verhoogden ze de snelheid.
In deze aflevering zijn we op het politiebureau van Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. Met agenten Petra, Cor en Royan.
Birgit, ik hoor je net al zeggen, voordat we begonnen met de opnames, ik hoor meeuwen. Want waar zijn we vandaag?
Wij zijn in het pittoreske Terneuzen. De zon schijnt. Ik voel een fris zeebriesje ook. Voel jij het ook?
Ja, heerlijk. En we staan voor het toch best wel grote politiebureau van Terneuzen. We gaan de spullen uitladen, de set opbouwen en naar de podcast. Even kijken. Op zoek naar de ingang. En ik denk dat daar de schuifdeuren zijn. En als het goed is, komen wij met onze politiepas wel binnen. Maar we gaan het zien.
Hallo.
Hey, goedemorgen.
Met dit keer niet twee, maar drie gasten achter de microfoon. Petra, Cor en Royan vandaag. Ja, ook wel bijzonder, want we hebben twee collega's die nog in opleiding zijn. En we hebben een collega die volgens mij al wel een paar jaartjes bij de politie zit. En daar gaan we vandaag hopelijk mooie gesprekken mee voeren. Ja, dan begin ik toch bij jou, Petra. Ja, we zitten hier in Terneuzen. Wat voor team en wat voor omgeving is dit? Waar zijn we beland?
Ja, dit is eigenlijk het allerlaatste stukje Zeeland wat je kunt bedenken. Dus wij doen heel veel met de Belgen samenwerken. Dat maakt het ook wel uniek. Dat je ook grensoverschrijdend werkt. Als je kijkt naar de problematiek waar we tegenaan lopen, dan moet je denken aan drugsproblematiek, hennepkwekerijen, amfetamine labs. Met de Belgen natuurlijk alcohol, huiselijk geweld. Ja, eigenlijk de andere teams hetzelfde. De lopende problematiek met mensen die geestelijk wat meer problemen hebben. Dus het is een mega divers team. En ja, wat maakt het uniek hier in vergelijking met andere teams, vind ik, is de samenhorigheid hier. Dus het is een heel warm team, een warm nest waar je in terechtkomt.
Okay.
En fantastisch om nieuwe mensen te mogen deelnemen aan dit gezin.
En ook een heel landelijk gebied waar jullie in werken, lijkt mij. Want de Terneuzen is denk ik de grootste stad van Zeeuws-Vlaanderen, denk ik.
Ja, eigenlijk wel. Maar ook het meest uitgestrekte gebied eigenlijk van heel Zeeland. Van de ene kant Hulst tot aan Sluis moet je denken aan ongeveer om en bij 75 kilometer. Dus dat betekent dat als je dan een Prio 1 rit hier rijdt, dan kun je lol op. Dus,
ja, Prio 1 voor de luisteraars, dat is met zwaarlicht en sirene. En als er echt spoed is, zo kan een reanimatie zijn, bijvoorbeeld ook een overval of iets anders. En dan is er echt iets aan de hand.
Ja, en dat is, vind ik, het meest unieke plekje hier toch wel in Zeeland. Dus ik ben ooit in Vlissingen begonnen. En voor jouw beeldvorming, ik ben praktijkbegeleider, ik ben wijkagent geweest. En uiteindelijk praktijkbegeleider geworden. Ik ben zelf 44 en een beetje lentes jong, oud ondertussen. Okay.
En dus ook al heel wat gezien en meegemaakt. Ja. Daar zullen we het misschien straks ook nog, of zeker straks ook nog wel over hebben. Dan ga ik even naar de twee heren die hier in dit geval links van mij zitten. En dan begin ik even met Cor. Jij bent nog in opleiding. Kun je heel kort iets over jezelf vertellen? En misschien ook waarom je ervoor gekozen hebt om bij de politie te gaan werken?
Zeker. Ja, ik ben Cor, 22. Dat is heel kort over mezelf. Waarom ik bij de politie ben gekomen. Ik wil oprecht kijken of ik de wereld een stukje veiliger kan maken. En daarnaast ben ik ook voor de afwisseling gegaan. Uiteindelijk wil je ook als agent gewoon boeven vangen. En dat is ook wel een beetje waar je het voor doet. En verder de mensen helpen die het daadwerkelijk nodig hebben.
Was het echt voor jou al snel duidelijk, ik wil graag agent worden?
Dat was zeker duidelijk. Ik heb het ook 4 keer geprobeerd. Okay. Ik heb daarom eerst, toen de eerste keren niet lukte, heb ik nog beveiliging gedaan. Om toch maar even...
Een opleiding tot beveiliging.
Ja, oké. Om toch even een opstapje naar richting de politie dan te krijgen. En al wat ervaring op te doen ook gewoon in het werk op straat, zeg maar, als beveiliger dan.
Oké. Okay.
En dan toch doorgestroomd naar de politie.
Royan, kun jij jezelf even kort introduceren? Wie ben je, waar kom je vandaan en waarom ben je bij de politie gaan werken?
Zeker kan ik dat. Nou, ik ben, zoals je al gezegd hebt, Royan. Ik ben 22 en kom ook uit Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vind ik het ook echt superleuk om hier te werken. Zelf ben ik bij de politie gegaan. Toch vanaf jongs af aan is dat me bijgebleven. En ook heb ik twee familieleden werken bij de politie. En dan hoor je toch die verhalen. Dat triggert toch wel om hierbij te komen. En uiteindelijk 2 keer geprobeerd. Nu zit ik hier in opleiding. En ik vind het nog steeds echt geweldig.
Ja, want jullie zitten allebei wat verder in je opleiding. Hè? Hoe lang duurt jullie opleiding in jullie geval?
Ja, de opleiding die duurt 2 jaar en een beetje. Je mag er 2,5 jaar over doen. Vanwege herstelpogingen en alles. Maar in de basis is 2 jaar.
Okay.
En wij zitten nu in het laatste gedeelte. Dus de laatste 3 maanden.
En betekent dat dan ook dat jullie hier blijven, Cor? Als je eenmaal... de opleiding haalt? Of ga je dan naar een ander team? Hoe werkt dat?
Ja, je hoort aan het eind van je opleiding hoor je waar je geplaatst gaat worden. Dat is voor ons allebei Zeeuws-Vlaanderen geworden. En dan heb je binnen Zeeuws-Vlaanderen heb je nog 3 teams dan eigenlijk, of 3 clusters. Dat is dan Oostburg, Terneuzen en Hulst. En ik mag naar Hulst.
Okay.
En Royan mag naar Oostburg.
En Petra, jij mag dit allemaal in goede baan leiden. Want jij begeleidt een, hoe heet dat? Want je hebt het al net genoemd, maar...
Ja, praktijkbegeleiding. Praktijkcoach. Doe ik nou 7 jaar.
Oké.
Okay. Ondertussen alweer. Dat eigenlijk.
En is dat iets wat je zeg maar... Je doet ook het gewone politiewerk, denk ik.
Ja.
En daarnaast begeleid je studenten. Hoe gaat dat? Is het echt zwaar aan kleef aan en heb je de hele dag een aantal studenten bij je? Of hoe moet ik dat zien? Kun je daar kort iets over vertellen?
Ja, het is eigenlijk... normaal gesproken heb je 1 leerteam van 8... Richting het einde vallen er wel eens wat af.
Een leerteam van 8, dus ja. Dan heb je 8 aspiranten die vallen dan onder jou.
Ja, en nog een collega. De beeldvorming, de eerste 9 maanden ga je naar Rotterdam. Dan ga je naar de politieacademie. En daarna kom je in de praktijk. Dus dan ga je iedere week een aantal dagen praktijk momenten creëren. Mm-hmm. Waarbij je een aantal leerdoelen hebt. Dat staat eigenlijk centraal voor de hele nieuwe opleiding.
Oké. Okay.
Werken met leerdoelen, dus een actieplan bijvoorbeeld. Wat wil je vandaag gaan leren? Wat wil je daarin meenemen? Nou ja, en dan gaan we kijken waar ga ik dat halen. Dus dat kan zo zijn dat we bijvoorbeeld op Oosterscheldebekken, dus in Goes, dienst doen.
Een van de andere Zeeuwse politieteams voor de luisteraars. Ja.
Juist. Of op Walcheren, dus Middelburg-Vlissingen. Of je gaat centraal zitten op plek waar ik eigenlijk gestationeerd ben. Ja,
dus je gaat naar locaties toe waar je denkt iets te kunnen leren in de praktijk. Want je leert het waarschijnlijk ook al op de academie. Hè? Krijg je ook allerlei, daar kunnen we misschien de twee heren nog even over bevragen. Maar leer je allerlei theorieën en ook wel wat rollenspelachtige toestanden.
Ja.
Maar om het in het echtje te doen, zul je toch echt in een horecagebied moeten gaan staan om te gaan met dronken mensen, vechtpartijen. Nee, helder. Dus dat, om daar die praktijkervaring op te doen.
Ja, maar weet je, en dat zullen hun misschien ook wel kunnen beschrijven. Het is heel wat. Als ze bij ons binnenkomen dag 1, dan zitten er 8 burgers. En dat vind ik het allermooiste van het vak praktijkbegeleiding. Je hebt te maken met 8 mensen, variërend van 18 tot, ik heb er nou een ook van 45 of 47 zelfs. Dus het is heel variabel.
Ja.
Maar het zijn allemaal burgers. Dus ze moeten gaan leren in die 2 jaar. Wat is nou dat politievak en hoe ga ik dat nou eigen maken? Dus wij werken echt met spiegeltjes. Continu reflecteren op wat je doet. Van waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Of waarom pak ik nu juist door? Of waarom heb ik juist niet doorgepakt? Wat zou ik de volgende keer nou anders doen? Om je echt te laten wennen aan niet alleen het uniform, maar je verandert als mens. En dat vind ik gewoon het allermooiste van dit politievak. Want mensen veranderen.
Nou, dat is meteen een mooi bruggetje naar de twee aspiranten die hier zitten. Want ik ben dan inderdaad wel benieuwd. Hoe was dat voor jou, Royan? Zo die eerste dagen, weken in de opleiding. Misschien dan ga je nog niet de straat op natuurlijk, maar je doorloopt dat. En dan moet je op een gegeven moment de straat op. Je moet mensen gaan aanspreken. Je hebt ineens dat uniform aan. Je hebt een vuurwapen op je heup hangen. Er wordt ook wel van je verwacht. Er wordt naar je gekeken als er iemand omvalt. Nou, dan moet je eigenlijk in actie komen, bij zo spreken. Hoe was dat voor jou?
Wat ik vooral heb gemerkt is dat je uitstraling op straat echt bijna alles bepalend is over hoe mensen reageren op je.
Kun je daar wat meer over vertellen? Je uitstraling op straat? Jij hebt dat uniform aan en dat is het. Hè? Dan maak je jezelf een beetje breed en dan ben je politieagent.
Ja, nou, Je kan natuurlijk een hele open uitstraling hebben en heel blij kijken. Nou, dan komen de mensen ook heel veel naar je toe en maken een praatje. En dat is heel goed. Maar als je bijvoorbeeld in een horeca staat, dan moet je toch wat meer boos kijken. Want anders komen ze allemaal maar de hele tijd naar je toe. En dan heb je om de duur een hele menigte om je heen.
Dan moet je wat meer autoriteit
uitstralen. En dat zorgt ervoor dat je ook wat makkelijker kan handelen soms op straat. Okay.
En die eerste keren dat je dan op straat was, kun je bijvoorbeeld nog je eerste echte melding herinneren? Dacht, nou moet ik, hè? Nou gaan we.
Dat moet
of
ik...
Of een van je eerdere meldingen dat je denkt, is me er al wel bijgebleven de eerste week.
Het eerste wat mij is bijgebleven zijn een paar bekeuringsgesprekken die toch echt soms in een discussie eindigden, zeg maar. En dat is omdat je dan toch te vriendelijk wil blijven en niet zeggen van... iemand afkappen afkappen, je noemt dat in een mooie woord begrenzen.
Begrenzen,
en
okay.
Dan uitleg geven daarover.
Ja.
En dat is echt wel iets wat ik me herinner dat ik dat echt heb moeten leren.
Je hebt moeten leren begrenzen. Ja. Cor, heb jij moeten leren begrenzen? Of hoe was het voor jou die eerste tijd in dat prachtige, vind ik overigens, uniform?
De eerste keer toen we op straat gingen we een surveillance houden in Middelburg, in het centrum.
Oké. Okay.
Was het drukke zomerdag, was het. En veel Duitsers ook. En ik leek me, we leken eigenlijk net een soort VVV-kantoor, zeg maar. Mensen kwamen met alle vragen, okay. Naar ons toe.
Ja. En met hoeveel collega's was je daar overigens?
We liepen met z'n tweeën en dan de praktijkbegeleider liep een stukje achter ons, ja. Zeg maar. Die hield ons goed in de gaten.
Zo van, doe het maar. Ga maar gewoon lopen, kijken wat er gebeurt.
Ja, precies. En wij lopen en er komen allemaal mensen naar je toe met waar is dit? Of waar kan ik de dokter vinden? Of mijn kat is verdwenen ineens.
Ja,
en, doe er maar wat mee, zeg maar.
Ja, ik denk overigens dat veel collega's die hopelijk ook naar deze podcast luisteren dit heel herkenbaar vinden. Want iedereen die wel zijn politieuniform aan heeft, ook mensen die niet executief zijn en zich op straat gaan begeven. Er wordt van alles van je verwacht ineens. We hebben het eigenlijk met Royan en Cor al heel erg gehad over hun motivatie bij de politie. Ik wil het eigenlijk voor jou ook nog wel even weten. Dat hadden we misschien aan het begin moeten doen, maar jij werkt er al hoe lang?
Bijna ruim 18 jaar nu.
18 jaar. Ja. Was het voor jou ook destijds meteen duidelijk van ik wil bij de politie? Heb je hiervoor nog iets anders gedaan of heb je andere ambities gehad?
Ja, heel vroeger wel politie. Ik merkte wel dat ik wel iemand was die wel de randjes opzocht en vooral grenzen wilde gaan aftasten. Toen dacht ik van, Defensie lijkt me ook wel leuk. En dan vooral de uitzendingen, dat zit ook een beetje in de familie.
Oké. Okay.
Toen werd ik zwanger, ging dat niet door. Dus toen heb ik wat andere opleidingen gedaan. En uiteindelijk bij het gevangeniswezen aan de slag gegaan. En van daaruit dacht ik,
als bewaarder of wat?
Ja, okay. Ik stond gewoon echt tussen de boeven. Ja. Tussen de boeven. En, maar toen dacht ik, ik wil vooral op de preventie gaan zitten. Dus ik wil een verschil maken, zoals wat je eigenlijk ook bij de andere studenten hoort en collega's. Iedereen heeft een bepaald iets waardoor hij getriggerd wordt om juist dat verschil te maken in zijn leven. Voor een organisatie als de politie bijvoorbeeld, of Defensie.
Ja.
Ik ben uiteindelijk overgestapt, eerst in Utrecht. En toen ben ik gaan verhuizen, dus ben ik daar gestopt met de opleiding. En ben ik opnieuw hier begonnen, want toen waren we nog geen nationale politie. Maar ik denk, helemaal prima. En dus ben ik hier opnieuw gestart. En ik heb nou al zoveel gedaan, maar ik kan heel eerlijk zeggen, ik heb een blauw hart. Mijn actie is op straat. En,
Dus dan kun je dat nu ook nog combineren door nieuwe collega's op weg te helpen.
Ja.
Want je bent praktijkbegeleider, dus je begeleidt ze, maar je doet ook nog gewone diensten, denk ik.
Ja. Ik ben operationeel coördinator ook, dus opco kort. Dus dan voor de beeldvorming en dan zit je op de neuzen. Het zijn in een avonddienst, vroege dienst of later, of een nachtdienst. En dan stuur je eigenlijk de drie clusters aan. Dus Huls, Sluis en de neuzen. Dus alle prio 3, 2 meldingen. Kan een gekkenhuis zijn op alle mailtjes. Want mensen die melding doen via 0900-8844 zijn meldingen die ik ook te zien krijg op mijn scherm. Mm-hmm. En die ga ik dan weer uitzetten. Maar ze kunnen ook mailen. Ze kunnen ook appen natuurlijk. We hebben natuurlijk ook een WhatsApp. Dus dan krijgen we die informatie ook weer binnen. En soms verschijnt er ook wel eens een melding waarvan ik denk, die moet heel snel uitgegeven worden. Want dat is mijn inziens prio 1.
Oh ja.
Want je plaatselijke bekendheid is wat hoger dan bijvoorbeeld de centralist die in Berg op Zoom zit.
Ja.
Dus als je dan meldingen hebt waarvan je denkt, ja, maar dit is niet oké. Dan bel ik de meldkamer op of ik regel het zelf via de porto. En dan geef je melding ook wat sneller uit.
En dan ga ik weer eventjes naar Cor. Je hebt straks de opleiding afgerond.
Mm-hmm.
Tenminste, daar gaan we gewoon vanuit. Die heb je straks afgerond met goed gevolg.
Zeker.
En wat zijn dan je ambities? Je bent al geplaatst op, binnen een cluster. Maar zie je zelf over 10 jaar al iets doen, een bepaalde functie of een bepaalde taak? Of misschien dat je dan in een heel ander gebied wil werken? Waar zie je jezelf over 10 jaar?
Dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook nog niet waar ik mezelf over 10 jaar ga zien. Wat ik wel weet is dat ik best wel veel ambities heb nog. Dus sowieso wil ik biker op de fiets, zeg maar.
Ja.
Dat is dan een neventaak die je erbij kan doen. ME, mobiele eenheid.
Ja, oké. Okay, ja,
dat,
ja.
Dat wil ik ook graag erbij doen. En in de toekomst zie ik mezelf ook nog wel als hondengeleider aan het werk gaan.
Hondengeleider, oké. Okay.
Dus met de hond naar buiten.
Ja, dat is wel echt, het zijn alle drie specialismen. Maar hondengeleider is denk ik echt wel, nou ik zeg geen andere tak van sport. Maar dat is volgens mij best wel heftig. Want dan kom je bij veel heftige incidenten.
Mm-hmm.
En je zit met zo'n hond letterlijk 24-7.
Ja, klopt. Ja, maar dat vind ik juist ook wel weer het mooie van het vak van een hondengeleider, ja. Zeg maar. Je bent altijd met je hond en het is goed om eerst gewoon lekker de ervaring op te doen in politievak, lekker de straat op te gaan, zodat je dan ook als ervaren collega, zeg maar, de stap kan maken naar hondengeleider eventueel.
Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. En Royan, jij over 10 jaar, het mag ook over 5 jaar zijn trouwens, ik zeg 10 jaar, maar 5 jaar mag ook.
Zo ver.
Waar zie je, ja, dat is allemaal nog zo ver weg.
Zijn nog steeds jong?
Ja, zijn jullie nog steeds jong?
Nou.
Kijk, er wordt hier al meteen wat, hoor. Er is meteen onderling gekissenbis. Waar zie jij jezelf over een tijdje? Laat ik het dan zo vragen.
Nou ja, ik sowieso wil ik eerst heel veel ervaring opdoen met het werk op straat. Maar ik merk bij mezelf wel dat mijn affiniteit wel ligt bij mijn stukje verkeer. Ik vind dat heel interessant, ook... bijvoorbeeld aanrijdingen, dat is natuurlijk niet leuk voor de burger, maar...
Nee, maar vaktechnisch vind je dat interessant.
Hoe is dat nou tot stand gekomen en hoe gaan we dat hier oplossen? Dus ja, ik zou mezelf in de toekomst wel een tijdje bij Team Verkeer zien werken.
Ja, dat zijn de collega's voor de luisteraars die inderdaad complexe aanrijdingen afhandelen. Die doen al het tactisch onderzoek, zoals dat heet. En die kijken inderdaad, wat is er nou hier precies gebeurd? En daar wordt ook vaak een beroep op gedaan bij heftige aanrijdingen. Ja, dat is volgens mij een hele mooie tak van sport. Petra, jij had het eerder in het gesprek al over... ik heb wel echt een blauw hart. Je bent ook 24-7 bij de politie. Hè? Je kan ook privé niet zeggen van ik ben het niet. Ik ben er niet van. Je bent er eigenlijk altijd van.
Ja.
Hoe was dat in de eerste jaren voor jou om dat te combineren met een privéleven? Je bent ineens politieagent en misschien ook, hoe is dat nu ook nog? Maar dat blauwe hart, wat voor invloed heeft dat gehad privé?
Ja, die heeft geleden, vooral privé. Toen ik de keuze maakte om bij de politie te gaan, deed ik dat met eigenlijk volle overgave. En dat is nog steeds. Die 18 jaar is dat niet veranderd. Dat heeft me mijn huwelijk gekost, letterlijk. Maar goed, je draait de meeste... Het is een fantastisch vak, maar het heeft zeker op je gezinsleven ook een... je hebt een heel sterk thuisgrond nodig.
Ja.
En dat heeft te maken met alles wat je meemaakt, wat je ook niet thuis kan vertellen. Niet altijd alles.
Nee.
Dus soms moet je gewoon wat minder gedetailleerd zijn. Van, joh, kan het er niet over hebben, maar het is een pittig dienstje geweest. Dus buiten of thuis heeft vaak het gevoel dat ze buitengesloten worden. Wanneer de organisatie, vooral team, dan belt van joh, we komen diensten tekort. Ja, daar stond ze met de klus. En of dat nou nachtdiensten waren of andere diensten, weekenddiensten extra.
Petra stond altijd vooraan.
Ja, ik stond op de nummer 1 lijst of nummer 2 lijst gebeld. Die kun je gewoon altijd bellen.
Ja.
Die neemt toch altijd op.
Ja.
Maar dat heeft zeker dat heeft zeker ook wel zijn nadelen hoor.
En ook bijvoorbeeld voor je sociale omgeving heb je inderdaad van mensen afscheid moeten nemen. Omdat het politie zijn niet past bij de levensstijl van die persoon.
Tuurlijk. Maar ook gewoon vanuit familie. Ik kom uit een groot gezin. Er zijn best wel wat verjaardagen en feestjes. Wij werken op het weekend. Ik kom uit mijn nachten. Ja, Ze wonen overal in het land. Ja,
je kan niet overal bij zijn.
Nee. Dus ik zeg altijd van, joh, ben ik er wel, dan ben ik er. En dan wordt het een feestje. Ben ik er niet, dan gaat het feestje verder zonder mij.
Ja.
En nu na zoveel jaar is dat wel... accepteren ze dat ook wel. Maar in het begin is dat echt wel een gevecht geweest. Weet je, het gaat altijd over de politie. En vooral de negatieve kant op een feestje. Hey, het is mijn familie, hè?
Ja.
De organisatie. Ja. En ik ben niet altijd gelukkig met de organisatie of met de familie. Maar ik heb echt twee families.
Ik ben ook benieuwd naar jullie, Cor. Hè, waarom inderdaad trek jij weer elke dag dat pakje aan? Ook 's nachts reanimaties, ellende, burenruzie. Soms ook dingen waarvan je denkt, joh, we maken jullie allemaal druk. Maar en toch elke dag weer, nou ja, niet elke dag gelukkig, maar hijs je in dat uniform, ga je de straat op, ga je aan de slag. Wat motiveert jou? Ja, we hebben het al kort even aangestipt, maar ik ben inderdaad toch nog even benieuwd. Als je nog wat beter zou kunnen toelichten. Ja,
ik denk sowieso dat het in je zit of het zit niet in je. Het werk van politie, zeg maar. Maar wat mij vooral heeft is bijgebleven dan van de opleiding waarbij ik echt dacht van dit is waarom ik het politiewerk doe. Want ik had daarvoor niet per se een bepaalde drijfveer dat ik echt per se politie wilde worden of wat dan ook.
Nee.
Dat was mijn eerste reanimatie. En dat was op de golfbaan in Goes.
Oké.
Alleen daarvan is me bijgebleven dat ik kwam daar aan en ik begon met reanimeren. En uiteindelijk is die meneer, die had eerst een hartstilstand. Dus ja, grof gezegd, hij deed het niet meer, zeg maar.
Nee. Was dat een echt een ook wat oudere meneer of niet? Of?
Die was eind de 50, dus op zich viel dat nog mee.
Ja. Ja.
En hij is uiteindelijk met hartslag is hij naar het ziekenhuis gegaan. En hij is er, wonder boven wonder, is hij er redelijk goed vanaf gekomen, zeg maar.
Oké. Heb je na zo'n reanimatie nog contact met hem dan bijvoorbeeld gehad? Of ben je zegt, ik weet hoe het is afgelopen? Of hoor je dat dan? Hoe zit dat dan?
Een collega van mij die had contact gehad met zijn partner. Die was er, op dat moment was hij er ook bij.
Ja.
En die heeft later nog een keertje gebeld naar de partner hoe het was dan met meneer. Maar toen is wel het besef van mij gekomen, dit is eigenlijk wel waarom ik het wil doen, zeg maar. Je kan het verschil maken tussen leven en dood eigenlijk.
Ja. Ja, want wat heel veel mensen denk ik vergeten is, we schrijven bekeuringen. En heel veel mensen hebben ook wel eens contact met collega's tijdens het uitgaan. En dan is het ook niet altijd even prettig. Dus wel vaak aan jezelf te wijden, denk ik dan. Maar ze vergeten vaak dat wij ook allerlei medische meldingen, dat wij daar in ieder geval op meerijden en... Als er reanimatie valt, dan zijn
wij degene die
is de politie er als eerste.
Ja, maar ook die reanimeren.
Precies. Ja. Dus dat is. En dat was voor jou dan de eerste keer. Maar dat gaf voor jou, ik vind dat wel echt mooi om te horen. Van ja, hier doe ik het voor. En dat ging niet om een inbreker die je in de kladden greep, maar juist om een wat oudere meneer die een hartstilstand had. Dus dat vind ik wel mooi om te horen. Ja.
Ja. Ik heb het beroep van ambulancemedewerker heb ik niet misgelopen, want dat is niks voor mij.
Nee.
Want uiteindelijk geniet ik ook heel erg van als we een inbreker in de kladden grijpen.
Ja, tuurlijk.
Maar het is gewoon ook de combinatie natuurlijk daarvan.
Ja, ja, de afwisseling dan ook misschien. Dat je denkt, er is niks zo afwisselend als dat vak wat je nu uitoefent.
Dat is het sowieso.
Ja, heel afwisselend. En Royan?
Ja, voor mij kwam die meer in de melding dat ik een achtervolging had. Het geeft mij wel energie het rijden met prio is toch altijd iets aparts.
Rijden met prio met zwaailicht en sirene.
Ja. En dat geeft wel energie.
Zat
en,
je zelf achter het stuur bij die achtervolging?
Ja, ik zat zelf achter het stuur. Dat was ook tevens mijn eerste prio-rit.
Oké. Okay. Meteen eventjes voor de leeuwen gegooid. Ja, hup, achtervolging en go.
En dat heeft toch wel echt, dat is mij echt bijgebleven. En dan uit die auto stappen en dan het moment rust moeten pakken om even te zien van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen. En dat je toch best als agent heel veel impact maakt op iemands leven. Je maakt wel het verschil op dat moment.
Ja.
En,
kun je ons nog even kort meenemen in die achtervolging? Er viel een melding.
Ja,
het was een achtervolging. Maar wat precies? Kun je dat nog wat duidelijk
opschrijven? Eigenlijk begon het met een prio 2 melding.
Okay.
Het begon met een prio 2 melding winkeldiefstal.
Okay.
En ze waren gevlucht in een auto en wij zouden de aangifte opnemen.
De verdachte?
De verdachte, ja. Er waren twee verdachten.
Twee verdachten, oké. Okay.
En wij zouden de aangifte opnemen. En onderweg naar de winkel zien we de auto rijden waarin ze gevlucht waren.
Want er dus was een signalement bekend.
Er was een signalement en een kenteken bekend. Kijk. En ja, op dat moment heb ik geen moment getwijfeld om de auto om te draaien en erachteraan te rijden. En ik dacht eerst, dan geef ik gewoon even een stopteken, zet ik ze aan de kant. En dan begin je, zeg maar, alles vanuit rust. Maar op dat moment verhoogden ze de snelheid. En ja, dan was ik eerst, in het begin was ik even aan het twijfelen, ja, ik moet wel meetrekken. En toen zei de begeleider die er op dat moment bij was, ja, je moet wel even sirene voelen.
Ja, want jullie zaten met z'n tweeën in die auto.
Twee studenten en één begeleider.
Ah, oké, okay, ja.
En ja, toen zei de begeleider, ja, ga wel maar even sirene voeren, omdat de snelheid zo hoog oploopt. En je gaat door dorpen heen met zoveel snelheid en je moet overal op letten. En
ja.
Ja, dat vind het persoonlijk zelf heel erg leuk om dat te doen.
En je ging door al die dorpen heen en uiteindelijk...
Uiteindelijk hadden we hem. Ja.
En hoe? Stopten ze zelf? Nee, of hoe ging dat?
Ze wisten op de rotonde niet goed waar ze naartoe wilden. En ze reden richting een wegafscheiding. Dus zeg maar een verhoogde wegafscheiding.
Ja.
En op dat moment waren we met twee eenheden, konden we ze insluiten. En ja, voordat ik het wist, stond mijn begeleider al bij de auto, voordat ik de auto nog had uitgezet.
Ja,
zeg maar.
Mooi, hè?
Dus,
en dat was het moment waarop jij dacht, ja, hier doe ik het voor.
Dit is hetgeen wat ik, ik vond het echt geweldig.
Ja, wel mooi om bij jullie allebei te horen dat het zo'n verschillende melding is, zo'n verschillend incident, maar dat je wel het nog heel goed terug kan halen van, ja, dit was het moment dat ik dacht, ja, ik heb nu die opleiding allemaal gedaan, ik heb op school gezeten, maar dit is nou waarvoor ik het doe. Ja, dat vind ik mooi om te horen. En dat vind ik ook een mooie afronding van het gesprek. Ik wil jullie alle drie hartelijk bedanken. En de luisteraars ook natuurlijk voor het weer luisteren naar de podcast. Birgit voor de techniek.
Dankjewel.
Voor het knoppen schuiven. En tot een volgende uitzending. Wij sluiten hier in Terneuzen af. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar Blauw Blauw de podcast. Vond je dit nou interessant? Luister dan onze andere afleveringen via Spotify, Apple Podcasts of YouTube. En abonneer je op ons kanaal.